Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Kind op de Vlucht. Herinneringen aan de evacuatie van de Liemers. 80 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In de gebieden rondom Arnhem, waaronder de Liemers, gingen hier hevige gevechten aan vooraf. In de winter van 1944-1945 moesten duizenden inwoners hun huizen verlaten omdat het te gevaarlijk werd. Voor veel gezinnen werd onderdak gevonden in de Achterhoek. Of ze vonden op eigen initiatief een schuilplek bij familie. Ik ben Bibi Bodegom, historicus. In deze serie spreken we mensen uit de Liemers die de evacuatie zelf hebben meegemaakt. Hoe was het voor hen, als kind, om plotseling huis en haard te moeten verlaten? Wat konden ze meenemen? Hoe ging die reis naar een veiligere plek? Misten ze hun vrienden, hun familie? Of was het eigenlijk ook wel gezellig op die nieuwe plek? Vandaag luisteren we naar het verhaal van Henny Volman Krutwagen en haar broer Henk Krutwagen. Zij komen uit Westervoort en ze waren nog jong toen de oorlog begon. En samen beleefden ze angst, vluchten, gastvrijheid in de Achterhoek en de wederopbouw. Hallo Henny, hallo Henk. Wat fijn dat we hier mogen zijn. En wat voor gezin komen jullie? Kun je iets vertellen over uw vader en uw moeder?
Mijn vader was stoker op de steenfabriek aan de andere kant van de IJssel. En mijn moeder was gewoon huisvrouw.
En jullie waren met z'n tweeën, hè?
Wij
Henk
waren
en Henny.
Ja. Meer soorten waren er niet.
Nee.
En hoe was het in Westervoort? Jullie waren katholiek.
Heel rustig, echt een dorpje. Mm-hmm. Dorpje nog.
Ja.
En het was heel...
Westervoort was maar klein. En ook de oppervlakte is nog steeds klein. Mm-hmm. Ik denk de kleinste gemeente van Nederland zo'n beetje.
Ja.
En dat hield eigenlijk in dat er niet zoveel groei in zat. En de meeste mensen die werkten in Arnhem. Want veel oppervlakte voor boerderijen was er dus niet. En dat hield in dat veel mensen bij de NK, heette dat toen nog, de AQ. En bij steenfabrieken vooral werkte. En dan was er een enkeling die als loonwerker werkte bij een boer. En dan had je het wel een beetje gehad.
Ja. En we praten vandaag over de Tweede Wereldoorlog. Kunnen jullie dat begin van de Tweede Wereldoorlog nog goed herinneren? Henny, hoe oud was jij toen de Tweede Wereldoorlog begon?
Ik was 10 toen de oorlog uitbrak. Op het moment van... Wat was het nou? 10 mei?
Ja.
1940. Ja, 1940.
Ja.
Toen was ik niet hier in dit huis aanwezig. Toen was ik bij een tante op de Schans. Dat is naar het Huuses Veer toe. En op het moment dat de oorlog toen uitbrak. Maar ik zag alleen nog maar Hollanders over de Rijn heen zwemmen. Naar onze kant toe en dan... boerenkleren aantrekken en de militaire uniformen... die werden in de grond gestopt. En dat...
De Nederlandse soldaten, die waren aan het vluchten.
Die waren aan het vluchten en die trokken dan boerenkleren aan... en dan werd hun pelunje in de grond gestopt. En of als ze die later eruit gehaald hebben, dat weet ik. Maar in ieder geval, we waren in ene keer helemaal overal waar je kwam, zag je... buitenlandse militairen en die kende je helemaal niet van uniform en alles.
Nee.
Dat,
jij was 10, hè?
Ik was 10.
Ja. En hoe wist je dat het oorlog was?
Nee, dat wisten we niet. Daar hoorde ik. Ik kwam met mijn tante van haar huis af. En toen we hier aankwamen, zat hier allemaal vreemde mensen in huis. Want die moesten vanuit het dorp bij de brug weg. En die werden overal maar ingepropt en gedaan. 3 dagen weet ik dat hier mensen gezeten hebben. Maar verder heb je er gewoon langzaamaan bij daar ingegroeid eigenlijk.
Ja, en hoe was dat in Westervoort tijdens de Duitse bezetting? Merkten jullie daar veel van?
Nou, om te beginnen, toen het startte, toen was dat met een verschrikkelijke grote klap. Want toen vlogen de bruggen in de lucht.
Oh ja.
En dat was eigenlijk het startschot, zeg maar. En toen wemelde het ook overal meteen van Duitse militairen en allerlei geschud en weet ik wat. Maar...
Kan je herinneren dat je ze zelf hebt gezien?
Jazeker.
Ja?
Ja.
Hoe ging dat?
Wat mij het sterkste op netvlies staat, dat is dat 's avonds van die eerste dag, toen werd er op de deur geklopt achter. En ik weet niet wie de deur opendeed, maar ik stond erachter. En toen was er een Duitse militair en die zat helemaal onder het bloed.
Oef.
En die had het over Einsanitäter. En dokter. Toen werd ik gauw weggetrokken, want er was niks voor mijn leeftijd.
Nee, want hoe oud was jij?
Toen was ik 7 jaar.
7?
Poeh. En dat was mijn eerste kennismaking met oorlog.
Ja.
En ja, daarna, die eerste dagen, dat was heel vreemd. En dubbel ook. Enerzijds, er lag een Nederlandse kanonneerboot onder de brug, of in de buurt van de brug. En de mariniers die erop zaten, die liepen vrolijk en vrij door Westervoort.
Mm-hmm.
Waar iedereen zich over verbaasde. En de Duitsers lieten hen lopen, want dat waren helden, vonden zij.
Mm.
En later hebben ze natuurlijk toch wel opzij geschoven. Maar dat was een raar gezicht, dat er toch Nederlandse militairen zomaar vrij tussendoor konden lopen.
Ja, dat zou.
En toen kwam daarna, kort daarna, in een paar dagen daarna, denk ik, hè, dat de krijgsgevangen Nederlanders van de Grebbeberg enzovoorts uit die streken hier naartoe kwamen. Een onafzienbare rij.
Ja.
En,
krijgsgevangenen?
Wat zeg je?
Waren dat krijgsgevangenen?
Ja, dat waren krijgsgevangenen van de Duitsers. En alle inwoners van Westervoort stonden langs de oude Rijksweg. En die gaven alsmaar brood en allerlei levensmiddelen aan die soldaten. Want ze waren bang dat ze waarschijnlijk niks meer te eten zouden krijgen.
Mm.
En wat ook opvallend was, dat een bakker die bekend was als NSB'er, dat was degene die het meeste weggaf, al zijn brood.
Tjie.
En zo zag je allerlei tegenstellingen, wat je toch niet zou verwachten normaal.
Ja. En toen kwamen er steeds meer Duitsers in Westervoort. Die werden hier ook ingekwartierd. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe dat was om te leven met Duitsers in Westervoort? Ja, ze zaten hier recht tegenover. Je wijst naar de overkant.
Ja,
overkant. Vertel daar eens wat over, hoe dat ging.
Dat was dus een kruidenierszaak, café en
dansport.
Ja, maar dat was zo ingericht dat je een vloer erin kon leggen en had je een danszaal.
Oh ja.
Dus als zodanig werd dat ingericht als verblijf voor de Duitse soldaten.
Mm-hmm.
En in het begin waren dat allemaal fronttroepen. Maar later veranderde dat, want tijdens de oorlog kwamen er ook wel wat andere dingen in. Er heeft een keer een meubelmaker uit Den Haag of zo in gezeten. Met zijn meubelfabriekje. Die maakte in de oorlog maakte niet allemaal sleeën.
En was er niet een Duitser bij met een hele grote kin?
Oh ja.
Centenbuks.
Dat was dus de laatste groepering, zeg maar. Toen hadden ze niet de beste troepen hierin zitten. Dat waren echt allemaal oude boerenmannetjes en zo.
Hmm.
Hele gemoedelijke kereltjes. En eentje erbij, die had zo'n kin. En dat was Centenbakske. En zo hadden ze allemaal een bijnaam. En ik weet ze niet allemaal meer, maar dat was heel gemoedelijk eigenlijk onder elkaar.
Ja.
Want die gemoedelijkheid, dat heb ik nog verteld, dat was zo, wij mochten geen varken hebben.
Mm-hmm.
Maar iedereen had een varken. En
stiekem.
Daar stond een klein schuurtje en daar zat dat ding in. En mijn moeder die was als de dood dat opgemerkt zou worden. Want ja, ze wisten niet wat er dan zou gebeuren als ze je oppakten.
Ja, dat was eng.
En in ieder geval, op een goede dag, het was zo, dat varken begon af en toe flink te schreeuwen. En dan moest ik de tuin in. En we hadden heel veel andijvie staan, weet ik nog. En dan 2 van die grote stronken andijvie bij dat varken in het hok.
Zodat hij wat te eten had.
Ja. En dan hield hij zijn kop dicht.
Ah, kijk.
En op een gegeven moment, toen liep het varken daar. Dat was een pad, er was nog geen weg. Het liep daar en iedereen in
de paniek.
Doodsangst en paniek. En daarnaartoe. En al die Duitsers er ook naartoe en helpen dat varken in zijn hok te drijven.
De Duitsers kwamen helpen.
Ja, dat was allemaal goed.
Oh, dus de angst van
letten ze helemaal niet op.
Nee, nee. Dus maar er waren ook wel spannende momenten. Klopt dat, Henny? 'S Nachts, enge geluiden.
Oh ja. Mijn vader die werkte als ploegen in ploegendiensten aan de andere kant van de brug op een steenfabriek. En als hij 's nachts dan daar moest werken. En mijn moeder was al lenig. En dan hoorde je steeds die ijzeren hakken van de militairen. Die hoorde je over de straat heen lopen. En dan was mijn moeder al uit bed. En dan stond ze of in de gang of zo. En daar werden wij natuurlijk ook wakker van.
Dat zou best.
En dan, ja. Dan was je blij dat het 's morgens 6 uur was. Want dan mocht je weer naar buiten toe.
Ja.
En dan kon mijn vader ook weer naar huis toe komen.
Die kwam overigens met een of ander ponton van de Duitsers overgezet naar deze kant.
Over de IJssel, ja.
En toen dacht iedereen, nou ja, dat gaat nooit goed. Maar ja, in ieder geval, hij kwam hier 's avonds laat toch thuis. Terwijl wij helemaal niet wisten hoe het daar zou zijn.
Nee. En vertel eens over de beschietingen. Er werd enorm veel geschoten. Tegen 1944 lag Westvoort eigenlijk de hele tijd onder vuur. Het lag op een strategische plek. Het
ergste was dus eind van de oorlog.
Ja.
Want het begin van de oorlog hebben wij daar niet zoveel van gemerkt hier.
Mm-hmm.
Hier tenminste. Dat was zo dat de geallieerden waren tot, ik denk halfweg de Betuwe opgerukt. En die hadden daar geschutsopstellingen. En die vuurden naar deze kant. Maar hier achter ons, schuin achter ons, stond een boerderij. En daar hadden de Duitsers een geschutsopstelling. En als de geallieerden uitgeschoten waren, het was alsof ze het afgesproken hadden, dan begonnen zij hier te schieten.
Ach.
En er lag een weiland hiernaast en dat zat helemaal vol met loopgraven. En die loopgraven die lagen helemaal vol getast met granaten. Poep. Ik heb hem wel eens afgevraagd wat zou er zijn gebeurd als er een granaat met ingevallen was. Terwijl hier bijna, zo te zien, elke vierkante meter een granaattrechter had.
Ja.
Alles was al een keer geraakt.
Ja.
En
gingen jullie de schuilkelder in? Als de beschieting,
wij hadden op het laatste schuilkelder, want zo'n klein keldertje onder de trap, dat haalde niks bij natuurlijk.
Nee.
En dat hadden we met de buren samengemaakt, gegraven, met dikke bielzen eroverheen en van alles en nog wat erop getast. En gek genoeg is daar nooit een granaat op terechtgekomen.
Nee, gelukkig maar.
Ja.
En Henny, hoe was dat om te moeten rennen als er geschoten werd?
Nou, ik zal vertellen, de tafel stond zo, niet over het warm, maar zo. Hij zat daar aan het hoofdeind en ik zat daar. Mijn vader en moeder zat hier. En als we dan 's zondags aan de soep zaten en hij hoorde in de verte,
dat was
pam, pam, pam.
Dat was de tijd ongeveer dat het dan weer begon.
Oh, ja, ja, dan had hij het bord met soep en de klompen die, of de schoenen wat hij daar staan. En dan was hij in de tijd van de mum was hij in de schuilkelder. En dan, maar dan was je ook net op tijd.
Met soep en al?
Ja.
Ja. Ja, ja, dan liet hij niet staan.
Konden ze niet hebben dat ik het hardst kon lopen.
Ja.
Hij was antwoord zijn eerste erin.
En jullie zaten daar met meerdere mensen in.
Ja. Ja,
net zo het uitkwam.
Ik weet niet meer precies met hoeveel bus.
Nou, ik denk toch wel 8 of 9.
Wij waren met 4 en zij waren met 8 of zo.
Ja, ja.
Samen met de buren.
Ja.
Hop erin. Moet spannend zijn geweest. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Ja,
ja, als kind zijnde.
Nog na een paar dagen was je er een beetje aan gewend. Hè?
Ja, ja, was gewoon een soort want routine
het was,
bijna.
Er zat een behoorlijke regelmaat in.
Mm-hmm.
Donderdags om ongeveer 5 uur, dan stopte het. En dan zeiden ze, dan moeten ze allemaal naar de kapper.
Och, ik ben blij dat je er zoveel humor nog in weet. En wist te brengen, ook toen al.
Dat was er wel. En dan was ook wel eens een enkele keer dat tussendoor stopte. Maar dan wist je nooit van hoe lang duurt dat, hè? Want dat, dan hoor je pom-pom en dan... En dan sloegen ze hierin, bijvoorbeeld op de straat. Dat was het ergste, want dat is hard. Dan spreiden die splinters zich. En ik zal nooit vergeten dat onze grootvader, die kwam uit de Pals. En de Pals, daar was eigenlijk niks te doen.
Mm-hmm. Daar was het rustig.
Ligt hier 2 kilometer vandaan. Maar dat deed die geschutsopstellingen.
Ja.
veel later ging hij dat allemaal een beetje bedenken hoe dat zat. Maar die rookte pijp en er zit een uitbouw hier aan onze voorgevel, dat er zo'n hoek zit. En toen viel er een granaat net ook weer op de weg. En hij was net zijn pijp aan het opsteken. En die stak net buiten het muurtje uit en sloeg de kop eraf met een granaatscherf.
Jee.
En hij kwam binnen, hij was zo gruwelijk kwaad. Hij zei, godverdomme, had ik een keer een goede...
Kwaad, niet geschrokken.
Kwaad was hij gewoon. Had ik een keer een goede pijp. En dan is die weer kapot en dan kun je geen meer kopen.
Ja,
en toen zei mijn vader, die zei, als ik hier was, dan zou ik er toch mee naar de politie gaan. Zo, eigenlijk onderkoeld stonden de mensen er tegenover. In vrij korte tijd was je eraan gewend.
Ja. Ja. Ja.
Hetzelfde wat je nou leest, wat er in Israël en, ja. en
je raakt een beetje afgestompt misschien?
Ja, of het afstompen is, dat weet ik niet. Want
maar in ieder geval gewend.
Je schrok niet meer zo gauw.
Nee, precies.
Ik weet wel dat er om de, ik weet niet hoeveel meter, werd er een eenmansgat gegraven. Een eenmansgat, dat is dan een kuil eigenlijk in de grond waar je in kunt stoppen. En
ja.
Langs de straten.
Langs ja. de straten. En de ene keer, dan zat er niks in en de andere keer stond hij vol met water. Dus dat was allemaal...
Ja. Dat dus je schuilplekken waren ook niet altijd beschikbaar. Dat bedoel je denk ik te zeggen.
Nee,
nee, dat was eigenlijk ook maar... Nou, ik geloof niet dat die dingen veel uitgehaald hebben. Maar de huizen met een kelder, die hadden grote K naast de voordeur.
Staan er nog wat? Er zijn nog huizen die een K erop hebben.
En dan wist je dat je daar kon schuilen.
Ja, maar het was bedoeld voor de Duitsers. Dat als die daar ergens in de buurt waren, dat ze wisten waar de schuilplaats was.
Kijk eens.
Want wij wisten het vanzelf wel.
Ja. Nou, en dan tegen het eind van de oorlog, dan lopen die beschietingen alsmaar hoger op. Hè, dan wordt het echt gevaarlijk.
Ja, maar toen zaten we hier niet meer.
Nee.
Toen waren we naar de Achterhoek.
Ja,
nou, 6 weken van tevoren hebben we het wel gelust.
Ja, want jullie vertelden volgens mij ook dat jullie op het dak stonden en de vliegtuigen overzagen.
Dat waren de eerste landingen.
Ja.
Toen kwamen die zweefvliegtuigen over.
Ja.
En die kwamen zo laag dat het net was alsof we ze aan konden raken. Hm. En dan zagen wij daar rookwolken opstijgen. Dus we dachten, die zijn geland net aan de andere kant van de IJssel.
Ja.
Maar dat was Wolfhezen.
Ja.
Spannend. En
toen kwam op een gegeven moment het moment dat jullie met alle Westervoorters de Westervoort moeten verlaten.
Ja, maar jullie moeten voor gaan die evacueren. Tijd was er natuurlijk toch nog een hoop. Want namelijk, we zaten hier op een heel gevaarlijk punt. Westervoort, de bruggen. Dat was eigenlijk het belangrijkste punt voor de Duitsers om terug te komen met vanaf bijvoorbeeld Rotterdam of het westen, terug te komen naar het Ruhrgebied. En dit was het punt waar de geallieerden met hun vliegtuigen, bommenwerpers, straaljagers, eigenlijk alles opgezet had. Dus het kwam heel dikwijls voor dat beschoten werd. Maar dan stonden wij hier rustig buiten. En dan zag je die jagers naar beneden gaan. En dus heel veel werd er eigenlijk wel geschoten. Maar je was er zo aan gewend van, oh, dat is alleen daar.
Hè? Ja.
En die dingen die waren belangrijk. Dat je niet zomaar in het wilde weg overal heen ging. Eén ding wat ik dus toen heb verteld, dat is... op een middag, toen stopte op een heel, heel raar tijdstip, stopte het schieten. En na verloop van tijd keken we eens boven de grond uit. En toen stond de buurman hier, die stond op een soort kacheltje. In een grote wekketel stond hij een Duitse legerjas, een zware jas, om te verven. Blauw verven. En daar was hij dus druk mee bezig. En nou, mijn vader ging daar naartoe aan te praten. Dus ik ging er ook achteraan. En hadden we in die tussentijd, zaten hier allemaal gaten in de tuin. Omdat we al voor die tijd theekisten met allerlei spullen in de grond hadden gestopt. Dat we, als we weg moesten, dat goed beschermd zat. Maar dat ging weer over. Dus die dingen werden uit de grond gehaald. Maar die gaten bleven zitten. Dus ze stonden daar te praten. En op een gegeven moment hoorden we pam, pam, pam. weg.
Ja, dus de beschietingen beginnen weer.
We schoten terug naar die schuilkelder. En halverwege kwamen de eerste al neer. En toen doken wij in die kistengaten, in die daar halfweg zaten. En dan de volgende run, dat was naar de ingang van de schuilkelder. Maar halverwege stond een waslijn. Een waslijn van een meter hoog. En eentje van 2 meter hoog, zo. Hè.
Dat mooi, was mooie struikeldraad.
Zo'n beetje gebruiken. Dus ik loop zo en ik kwam met mijn kin net boven de onderste draad. En ik sloeg achterover en tegelijkertijd sloegen er ook granaten in, ergens in de buurt. En toen dacht ik, nou ben ik dood.
Ja.
Dus dat gaat vrij gemakkelijk.
Dat kan ik me wel voorstellen. Wat zul je ontzettend geschrokken zijn.
Ja, nou, het kan best zijn dat door dat achterover slaan, dat ik geen scherf gekregen heb.
Ah, dus het heeft je op een bepaalde manier nog gered.
Wie weet.
Nou.
Maar in ieder geval, dat was zo'n ding wat je dan ondertussen meemaakte.
Ja, je rende natuurlijk gewoon zonder te kijken. En wie ziet een wasdraad?
Ja, nee, ja. Dat gaat waar je naartoe wil.
Ja, precies. En het evacueren, Henny. Weet je nog wanneer jullie moesten gaan?
26 november.
En hoe dat ging?
Nee, november.
Ja, ik heb het niet meer in mijn
hoofd. In november, ja.
Eind november. 26 of
eind november? Dat is toch te laat?
Nee.
Wat konden jullie meenemen? Wisten jullie...
Wij mochten ons 2, 3 keer aankleden. Of ondergoed aantrekken.
3 laagjes kleding.
Ja, waar je aankomt.
Ja.
En dan moest je dat zelf, je eigen kleding meenemen. En ja, een boek, een pop.
Had je dat bij je? Kon dat?
Ja, die had ik toen. Ik had een boek en een pop.
Weet niet wat ik had.
Een poesiealbum was het.
Ja, belangrijk.
Ja, dat was natuurlijk heel belangrijk.
En een pop, dat weet ik wel. Die heb ik, waar geen meegenomen had, dat weet ik niet. Maar
ik ook niet.
En toen moesten jullie verzamelen met een hele grote groep mensen.
Ja, wat een dorp.
Nou, gisteravond was er een uitzending van, hoe heet die tegen 12 uur. En daar zat... een mevrouw bij en die gaf uitleg over wat je mee moest nemen. En ze hadden het erover wat de minister allemaal de mensen dus opdrong en zo. En wat zo belangrijk allemaal was. En ik heb ook zo'n hele lijst ervan gelezen. Dan denk ik,
daar heb je helemaal geen tijd voor.
Nee, maar dat is toch idioterie? Maar, toen ons dat overkwam, hebben we allemaal verkeerde spullen meegenomen. En iedereen wist het goed en zei, nee, je moet dat meenemen, dat. Je nam toch altijd het verkeerde mee.
Nou ja, kleren zijn best nuttig. Dus die 3 laagjes, dat snap ik.
Uiteraard.
Ja.
Maar, en ook om wat levensmiddelen mee te nemen. Maar als je toch zag hoeveel kisten en kratten daar stonden voor 1 gezin.
Hadden jullie levensmiddelen bij je?
Wat hadden wij?
Hadden jullie levensmiddelen,
ja,
eten
zeker.
Bij je?
Zelfs een geslacht varken.
Ja.
Dat varken, dat was geslacht inmiddels.
Mm-hmm.
En dat moest ook vervoerd worden zonder dat het gezien werd. En er was één... die zit daar niet bij. Een zusje van haar. Dat was een babytje. En die had je zo'n ouderwets wandelwagentje. Een vierkant triplex dingetje met een lange stok. En die hing achteraan de wagen... waar de oude mensen op zaten en zo. En daar hadden ze netjes ingepakt, het varken. En daar een pop bovenop, zo. En zo is dat meegekomen.
Ze hadden het verpakt als een soort baby in een kinderwagen.
Ja.
Ja. Want hoe ging dat evacueren nou? Vertel daar eens wat over. Jullie moesten verzamelen met heel Westervoort bij het viaduct van de spoor, als ik het me goed kan herinneren.
Ja, net aan de andere kant van het viaduct.
En daar stonden jullie allemaal met spullen... En toen?
Ja, met en zonder spullen en met verkeerde spullen. En een heleboel mensen die op een afstand gehouden werden, die niet uit Westervoort kwamen. Maar toen wij wegreden, toen zagen we dat ze losgelaten. En die trokken allemaal hier het dorp in.
Ja.
En die gingen natuurlijk... je hoopte dat die mensen alleen voor voedsel kwamen.
Maar jullie gingen met paard en wagen?
Ja.
Gingen jullie op weg? En wisten jullie waar jullie naartoe gingen?
Nee. We zouden naar Friesland gaan.
Nee, Polen. Dat was de eerste.
Oh ja, dat was de eerste.
Polen?
Polen.
Wat een verwarring.
Ja.
Moet dat zijn geweest.
Toen we in Hummelo kwamen, toen werd het Friesland.
Oh.
En gelukkig kwamen ze niet verder dan Keienburg.
Ja.
Ja.
Want in Hummelo moesten jullie een nachtje overnachten?
Nee.
Oh, dat dacht ik.
Daar werd de zaak gestopt. Was midden op de dag ongeveer. En dan, vanuit de hervormde kerk werd soep uitgedeeld aan de mensen die bij die vlucht betrokken waren. En er waren een paar dames van de kerkbestuur, denk ik, of zo. En die zagen mij en ik moest mee de consistoriekamer in. Want ik was natuurlijk een heel zielig jongetje.
Van hoe oud? Van op dat moment?
Ik was toen 11, 12. En
toen moest je vertellen, natuurlijk.
Vertellen, grote tafel, al die mensen eromheen. En nou, in ieder geval...
Ik kreeg een kop uit de soep.
Ja, die kreeg ik wel, maar toch niet. Want toen ik in de gaten kreeg dat ze alweer verder aan het trekken waren... toen moest ik er hard achteraan rennen.
Achter
dus
die
ik
hele
had geen soep.
Ja.
Ik heb al gezegd, als ik af en toe nog wel eens bij de krent kom... zo heet dat restaurant wat daarnaast staat... Dan zei ik altijd, denk erom, de soep die moet wel blijven staan.
Ja. En toen gingen jullie door naar...
Keienburg.
Henny, hoe was dat om daar naartoe te moeten?
Daar kwamen we in het donker aan. En dan zijn we in een school... hebben we 8 dagen in de school in quarantaine gezet. Want er was een ziekte uitgebroken. Ik weet niet, een van de kinderen was ziek.
Difterie was het geloof ik.
Was ziek geworden en we mochten nergens naartoe. Dus we moesten daar binnen blijven. We kregen brood en we kregen... koolstampot, elke dag. Witte kolen en piepers.
Lekker? Nee, dat dacht ik al aan je gezicht te zien.
Maar ja, je bent blij.
Maar blij dat je wat te eten hebt.
Ja,
hebben,
maar je moet erbij vertellen dat we toen ook het lekkerste gehad hebben... wat we toen de laatste 2 oorlogsjaren gehad hebben.
Wat was dat?
Dat was vanillevla.
Oh ja.
Die hadden wij in geen eeuwen meer gehad.
Nee, natuurlijk niet.
En waar ze die vandaan gehaald hebben daar toen, dat is raadsel. Maar ze hadden in de Achterhoek daar heel veel, wat wij niet meer eens meer kenden.
Nee.
Suiker.
Ja.
Dat hadden wij al jaren niet. Maakten ze zelf van suikerbieten. Maar bij die boer waar wij terecht kwamen, daar stond een grote zak suiker.
Wauw.
En fietsen.
Ja.
Dan had je ook niet meer dan met houten banden of geen banden.
Nee.
En daar, die hadden gloednieuwe fietsen. Mooi vergroomd en alles. En dan gingen ze zondags mee naar de kerk. En dan werden ze weer onder het hooi gedouwd.
Ja.
En dan hadden ze de oude fietsen die ze door de week gebruikten.
Ja. En jullie kwamen terecht bij een boer, vertelde je. Hoe was dat? Wat was het voor iemand?
Nou, dat was zo dat dat werd bekendgemaakt in die school... Daar ga jij naartoe, daar ga jij naartoe. Al die mensen die werden toebedeeld, meest op boerderijen... want die hadden een soort van eigen bedrijf. En ik zie nog mijn moeder, die begon te huilen... want wij kwamen bij protestante mensen. Wij waren katholiek. En wij kwamen bij protestante mensen. Nou, dat was ongehoord, want hier in Westervoort... was eigenlijk een soort driedeling. Katholiek, hervormd... en gereformeerd. En dat waren allemaal echt verschillende soorten mensen.
Ja, die gingen niet met elkaar om.
Absoluut niet.
Nee. Dus je moeder schrok ze grot, Henny.
Ja, oh jee.
En Henk.
Wij zijn er terechtgekomen. We hebben er nog nooit van zijn leven zo goed gehad.
Ja.
En het zijn de beste vrienden van mijn ouders geworden.
Ach.
En zijn er nog heel veel naartoe gegaan later. Wij zijn ook wel met tweeën... toen we een jaar 15, 16 waren, daar naartoe gefietst weer.
Ja.
En,
hoe was het om daar te mogen wonen? Hoe sliepen jullie? Weet je dat nog?
We hadden een kamer met ons vieren. En dan één heel groot bed
met
gemaakt.
Met stro.
En daarbovenop onze matrassen die we dan mee hadden genomen. Ja, dat was hartstikke.
Dat was het. En
daar
zat een deurtje.
Zij aan zij in
die kamer. Deurtje en dan kwam je achter de koeien. Dat was de groep.
Mm-hmm.
En dat was ook het toilet.
Ja.
En aan het eind ervan, daar stond een pomp.
Ja.
Bij de achterdeur van de schuur. En
daar was die.
En dat was de badkamer. Wassen.
Ja.
Klaar.
En een olielampen, denk ik. Was geen elektriciteit.
Ze hadden daar sinds 1 jaar elektriciteit.
Wow.
En zodoende hadden ze alles wat daarvoor was nog gewoon bewaard. En dat hing nog olielampen enzovoorts. En dus die merkte er helemaal niks van. Daar was absoluut geen oorlog. We hebben daar totaal niks van gemerkt.
Wat moet dat rustig zijn geweest voor jullie?
Ja, nee, het was voor maar je zag ook geen militairen.
Nee.
Nee.
Dat was, voor veel mensen hier uit Westervoort was dat een enorme terugval. Want stond hier enorm onder druk, onwillekeurig toch?
Ja.
En daar ineens
rust.
Viel alles van je af en dat kwam niet goed aan.
Dus die mensen waren getraumatiseerd.
Ja.
Die moesten echt bijkomen, dat snap ik wel. En het leven bij de boer, hoe ging het verder?
Welk?
Hoe was het leven bij de boer?
Oh, heel gezellig.
Ik vond het prachtig.
Heel fijn. Jullie,
ja.
We aten aan tafel. En dan kwam er een hele grote ijzeren pot. Kwam er op tafel staan met heet water. En daar werd in afgewassen. En dan werd de tafel gedaan. En het fornuis werd schoongemaakt. En even met een dweil over de vloer. En dan hadden we de dag weer, of de dag weer vol. Maar in ieder geval, dan was alles weer schoon. En dan,
jullie hielpen mee, hè, in het bedrijf.
Ja. Want dat was het leukste wat erbij was, hè.
Ja.
Bieten hakken voor de koeien en voeren. Ja.
En spinnen, heb ik begrepen.
Nou ja, ik heb het wel geprobeerd. En het spinnenwiel.
Ja.
Maar dat was niet makkelijk.
Er waren drie spinnenwielen.
Nee.
Ja.
En jullie hebben het toch zo ver gebracht dat ik een paar schapenwolle kousen
had.
En die had ik 4 jaar later nog, geloof ik.
Ja.
Een paar sokken, ja.
En
die oude boer, daar werd een borstrok voor gebreid. Maar dan mocht de wol niet gewassen worden. Die bleef vet.
Mm-hmm.
Want anders was het niet gezond.
Nee.
En dat was klaar. Maar toen werd er dan ook een borstrok van gebreid. Nou, het leek...
Die kon alleen staan.
Zo hard was het.
Die stond gewoon rechtop.
Ja, ja.
Van stijf van het vet en zo.
Ja. Waren er veel dingen echt anders dan bij jullie thuis de dingen gingen?
Oh ja, heel veel.
Zoals het geloof, denk ik. Hè? Dat was natuurlijk ook belangrijk. Geloof,
maar daar werd niet over gepraat.
Dat was geen probleem.
Wat fijn.
Gert-Jan zei, Ilu doet maar wat jullie gewend bent. En ons kiek in de pet.
Ja, en daar bedoelde hij mee dat hij zijn gezicht in zijn pet stopte.
Ja, dus dat deed ze altijd als ze zaten te bidden. Pet voor
dan had hij een van de gebed.
En dat was heel anders dan jullie dat deden.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja. Maar jullie gingen wel naar de kerk, begreep ik, hè?
Ja.
Elke zondag.
Ze zorgden er ook voor dat wij gingen dan naar een hoogmis of zo in Keienburg. En dan kwamen we des vrij laat terug. En je at niet van tevoren. Dat was dus gebruikelijk vroeger. Hè?
Ja.
En dan kwam je terug om 11:00 of zo. En dan hadden ze gezorgd dat het hele zondagsontbijt en zo klaar stond voor ons.
En ze hadden dus op jullie gewacht met het ontbijt. Ja. Wat ontzettend gastvrij.
Ja, onvoorstelbaar.
Ja, wat fijn voor jullie. Ja. Want het was ook wel eens anders.
Oh ja, want onze grootouders die hadden de volgende boerderij. En dat waren katholieke mensen. En mijn moeder was in het begin jaloers dat zij daar zaten. Maar dat was gauw over.
Ja, ja.
Want je kreeg toen als vluchteling kreeg je een tot... menu. Tot, dat was organisatie Tot. En dat was altijd zo'n broodje. Had iets weg van een klinkerkei. En er was iets van wat leek op kaas en iets wat leek op worst. Maar wat van gemaakt was, dat
weet ik. En zo'n klein stukje boter.
Ja. En dat kreeg je dan per zoveel personen. En toen zei Langel meteen van, doe dat maar bij de varkens. En
toen kregen ze lekker eten.
Ja.
Ja. Merkten jullie veel van de bevrijding? Want jullie zijn daar bevrijd.
Ja.
Klopt?
We hebben... In feite moeten we zeggen dat we niks ervan
gemerkt hebben. Ik heb helemaal niks van gemerkt.
Nee?
Maar alleen, wij hoorden op afstand... Pom, pom, pom. En toen zei mijn vader...
Is dat,
ik weet niet, het lijkt me verstandig... Want daar zat ook geen grote kelder bij, boerderij. Het lijkt me verstandig dat we een schuilkelder graven.
Maken.
En... Nou, daar zijn we ook inderdaad aan begonnen. En dat was een steek diep, was de grond eruit. En toen zag een van ons, die zag, hey, kijk eens, een kilometer verder had je de grote weg naar Hengelo. En daar gingen motoren overheen. En dat wisten we wel, daar hadden we wel eens plaatjes van gezien. Dat zijn Canadezen. En nou... Toen werden de schoppen weggegooid.
Ja, de schuilkelder hoefde niet meer.
Gingen we naar de kerk bij Keienburg. En daar was een militair, een geallieerde, die daar vandaan kwam. En die stond daar met motor, als motorordonnans of wat dan ook. En zodoende kwamen we er dichtbij.
Ja. En Henny, hoe was het voor jou? Was je blij? Weet je het nog, hoe het ging, de bevrijding?
Ja, was je blij. Ik denk dat ik hier gewoon gereageerd heb als kind zijnde.
Mm-hmm.
Maar...
Kregen jullie chocola, wat je veel hoort? Of was er ander lekkers?
Oh ja, dat kreeg je allemaal.
Ja.
En dan die grote blikken met...
Je wist
nooit wat erin zat.
Dat kwam dat militairen, toen de Engelsen meekwamen, kwamen ze ook op het erf van de boerderij. En op de deel bij de boer. En er werd worst gebakken en er werd... Ja, eieren gekookt. En dan, als ze dan een of ander iets had, dan zeiden ze altijd van... Ja, als je ons eieren geeft, dan krijg jij dat.
Ja.
En dan ging hij naar de boeren aan de overkant en dan ging die eieren halen. En dan ging hij met die eieren weer naar die militairen toe. Dus
oh, ja.
We hebben toen worsten.
Er ontstond een soort ruilhandel.
Roepen als klein jong... Ex voor soep.
Ja.
Want jij wilde graag soep. Jij wilde graag zeep hebben.
Ja.
Ja. Oh, ja.
Ja, dat hadden we niet meer.
Nee, natuurlijk. Nee. Ja. Goh.
En er was wel vaak van die karbolzeep bij de militairen, maar die moesten we niet hebben.
Nee.
Maar dan kreeg je van die blikken vaak. Die gaven ze zomaar weg. En er was elke keer een verrassing wat erin zat.
Een leuke verrassing, hoop ik.
Daar konden blikken snert in zitten.
Yeah.
Daar kunnen koekjes konden erin zitten.
Oeh.
Worst.
Ja. Lijken wel cadeautjes.
Ja.
Ja.
Je kon ze gek niet bedenken of ze hadden het allemaal in blik.
Ja, en dan een koekpan op de deel met een of andere vlam eronder. Ik weet niet wat het was. En dan gingen ze die worst bakken.
Ja.
Dat was heerlijk.
Ja, ja, en die zaten dan de hond op te voeren. En wij maar denken van potverdorie.
Oh jeetje, ja, ik snap dat wel. En toen konden jullie denk ik weer terug naar huis. Ja. Toen waren jullie bevrijd en toen konden jullie weer terug naar jullie eigen huis. Hoe ging dat?
Nou, dat had wel even geduurd.
Daar zat nog wel een hele poos tussen.
Ja, hoe kwam dat?
Ja, we hadden niks en we konden niks.
Nee. En moest je mijnen vrij zijn?
Ja, ja. Want jullie gingen
allemaal
terug.
Vol landmijnen.
Anders mocht je hier niet komen. En er zijn hier best wel een aantal mensen verongelukt.
Ja, hoe waren het? In de 20 die leven gelaten hebben met landmijnen. En typisch is dat met die landmijnen zijn meer ongelukken gebeurd dan met al die granaten die hier gevallen zijn.
Dat is ook wat.
Ja.
Dus na de bevrijding gingen jullie van Keijenborg terug naar Westervoort. Jullie kwamen van de kant van Loo en Pals, kwamen jullie Westervoort binnen.
Ja.
Hoe zag Westervoort eruit?
Oh, dat is bijna niet te beschrijven, hè? Want alle huizen hadden schade.
Mm-hmm.
Op zijn mens lagen de pannen eraf en alle ramen waren eruit. Maar de meeste waren de hele bovendieping eraf of ze lagen helemaal in puin.
Jeetje.
En overal lag wat oorlogstuig her en der verspreid. Alles, weilanden of wat dan ook, maakte geen verschil. Dat was zo hoog met begroeiing. Het was allemaal onkruid.
Mm.
En dat
was een hoop te doen.
En je kon niks doen.
Nee.
Want je kon er niet in.
Nee.
Mijnen.
Henny, hoe zag jullie huis eruit? Dit huis waar jullie in gewoond hebben?
We hadden een plat dak.
Had geen dak meer?
Nee.
Was eraf. Jee. Zijn slaapkamer was helemaal weg.
Jee. Wat zullen jullie geschrokken zijn?
En ik kwaad. Want al mijn boeken, die dreven. Ja, toen dan die vloerzeil op die kamers. En dat zette een beetje uit en er stond allemaal water op. Hè? En daar dreven de boeken in. Dat vond ik het ergste van de hele oorlog.
Oh, dat snap ik wel. Je kostbare bezit.
Ja.
Ja. En voor jou, Henny? Hoe zag jouw kamer eruit? Was die er nog? Ook niet meer, denk ik.
Ik weet niet meer, maar in ieder geval... Ja, de voorste kamer. Nou, de ramen waren eruit en de pannen waren eraf, maar voor de verder rest...
En toen begon het grote repareren, denk ik.
Ja, toen waren er... Het typisch is dat in die tijd de meest gezellige sfeer heerste in het hele dorp.
Ja?
Tussen alle mensen.
Wat
en er
mooi.
Was helemaal geen onderscheid meer tussen welk geloof ze hadden...
Mm-hmm.
Of welke functie of wat ook... Mensen die iets met hun handen konden, die waren iets waard. En dat was misschien ook wel de reden waarom na de oorlog de ambachtsschool de meest gevraagde studierichting was.
Mm-hmm. Er werd heel hard geklust.
Iedereen die wat kon, die was wat waard. Maar alles wat administratief of wat dan ook was, blijven jullie wel aan de kant? Die kunt toch niks.
Die konden niet helpen wederopbouwen.
Zo ging dat zo'n beetje, ja. Ja. Maar
er werd heel veel gedanst, kan ik me herinneren.
Ja.
In schuren?
Ja.
Waar er maar een dak op zat?
Dat was vooral dus de Pals, want in de Pals zelf waren geen granaten gevallen. En waren ook geen landmijnen.
Nee.
En ik weet nog wel dat elke week was er minimaal een dansavond. En dat was dan in zo'n grote boerenschuur. En of dat ze er iets bij dronken, dat weet ik niet.
Nee.
Maar dat was zo gezellig. En daar ontstonden eigenlijk een soort van buurtgemeenschappen
verbroedering
uit, die dat heel lang volgehouden hebben. En wat dus een hele grote winstpunt was ten opzichte van alle andere ellende.
Nou, die ons het dansen geleerd had, die speelde zelf met mondharmonica. Die maakte muziek en die gaf les.
Ja.
In een boerenschuur, ja.
Ja.
En als jullie nu met de ogen van nu en de ervaring van nu terugkijken op die periode, wat willen jullie de luisteraars meegeven?
Nou, één ding, en wat me dus gisteravond opviel, dat mensen vanuit Den Haag dingen kunnen decreteren waarvan ze denken dat ze verstand hebben, maar het nooit meegemaakt hebben. Zoiets van zo'n pakket voor voedsel en andere dingen, als een radiootje en weet ik wat. Wij hadden toen ook geen radio.
Nee.
Maar in ieder geval, dat als de werkelijkheid er is, dan ligt het er maar aan wat het is. Want als er zo'n oorlogstoestand is, dan is het meestal niet zo dat je in het pand kunt blijven. Want dat ligt dan in elkaar of wat dan ook. En hoe moet je dan zo'n als je dat zag, wat een hoop kratten met spullen dat het waren, daar kon een familie van 20 man nog niet meenemen.
Nee. En voor jou, Henny, als je terugkijkt op deze periode, hoe kijk je daarop terug?
Op die oorlogsperiode?
Ja.
Ja, heel rustig eigenlijk. Ik heb me daar niet zo druk over gemaakt.
Nee, ik vond dat je verloor veel, maar je won ook veel.
Ja.
En op een heel andere manier.
De saamhorigheid.
Ja,
ja, ja.
En ook,
voor elkaar zorgen.
Dat mensen konden ineens van alles. Van niks konden ze iets maken. En zo was er bijvoorbeeld een paar timmerlui, die verzaagden alle panlatten die ze uit de sloop van die huizen haalden. En er waren een paar schilders bij en die sneden al die stukken glas in ordentelijke stroken zo. En die werden dan in groeven in die latten geschoven. En zo formeerden ze dan ongeveer dit formaat.
En dan
een raam.
Heb je een raam.
En zo kreeg iedereen gratis een raam. Want anders moest je de vensterluiken dicht houden als het regende of zo.
Want er zaten geen ruiten meer in, bedoelde
je? Nee.
En die werden vervangen.
Ieder huis had vroeger vensterluiken. Hè?
Ja, ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit ontzettend mooie en indrukwekkende
interview. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt.
Zeker, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dank u wel voor het delen van uw indrukwekkende verhaal. En luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar het verhaal van Henk en Henny Kruitwagen voor de podcastserie Kind op de Vlucht. Over 2 weken zijn we terug met het volgende verhaal over de evacuaties van de Liemers. Kind op de Vlucht is onderdeel van een serie podcasts van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en Coffee Break video's over het leven in de Liemers. Het project kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort, Kunstwerk Liemers Museum en de historische verenigingen van de streek. Op www.levenindelimers.nl vind je nog veel meer verhalen over de inwoners van de Liemers over de Tweede Wereldoorlog. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.